In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books podcast.
Dames en heren, welkom bij de vierde aflevering alweer van de Business Books podcast. De podcast die je bijpraat over de leukste, de beste en belangrijkste businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van Management Team. En naast mij zit Remy Ludo Gieling van ondernemersplatform Sprout. En achter de knoppen Gijs Vriezen van voicebooking.com.
Dag Gijs.
Hey, fijn dat je er weer bent.
In deze aflevering bespreken we het meesterwerk van topinvesteerder John Doerr over hoe hij Google en andere unicorns uit Silicon Valley heeft geholpen met het behalen van hun megalomane werelddoelen. Leren van Ronald Meijers en Ron Meijer dat leiderschap een ambacht is. Spreken we met gedragswetenschapper Dan Ariely en komen we achter het geheim van succescoach Louis van Gaal.
Ja, hadden we nog reacties op onze podcast?
Ja, we hebben internationaal publiek bereikt, Thijs. Wie was het ook alweer?
Het podcast is fenomenaal. Ik hou van de snelheid, de boeken, het gesprek, het formaat. Echt briljant. Erik Wietger uit Zuid-Afrika. We zijn mondiaal gegaan.
Post uit Zuid-Afrika. Ja, mooi, ja. Hè? Hoe je dan via zo'n appje van Apple,
iTunes, denk ik.
Gewoon de hele wereld weet te bereiken. En dat Erik toch ook zijn podcast nog in het Nederlands kan beluisteren.
Ja, en ik geloof dat Erik zelf ook een podcast wil beginnen in Zuid-Afrika. En hij had ons gevraagd of wij ook in die podcast ontzegje wilden doen. Nou, daar zijn we natuurlijk bereid... Bereid toe.
Sprout had tot voor kort ook een podcast samen met Taco Oosterkamp. Die sprak in Drive met topondernemers over de groei van hun bedrijf. En dat is na 40 afleveringen gestopt. Maar hij begon altijd met de vraag aan zijn gasten. Wat was nou het leukste wat je de afgelopen 7 dagen hebt gedaan? Dus ik wilde deze podcast beginnen met diezelfde vraag. Thijs, wat is nou het leukste wat jij in de afgelopen 7 dagen hebt meegemaakt?
Ja, het was weer een week als alle anderen hoor. Maar, hè? En een droeftoeter of niet? Ik heb voor het eerst in 2 jaar, want ik ben vrij lang geblesseerd geweest, weer meer dan 10 kilometer hard gelopen in de duinen. En het levert de spierpijn op, maar eindelijk ook wel een heel fijn gevoel van, hey, kan het nog?
Want je bent wel een beetje een hardloper. Je hebt zelf marathons gelopen vroeger, toch?
Ja, dat was vele kilo's geleden, maar dat heb ik ooit gedaan, ja.
Ja, knap hoor, 10 kilometer. Hoe lang doe je daar nou over?
Dit is in de duinen, dus daar doe je wel een uurtje over, omdat je veel op en neer gaat. Maar ja. Dat was.
En echt hardlopen of een beetje joggen?
Ja, ik vind joggen wel een mooie, lekkere jaren 50 term, maar dat zeg je eigenlijk niet meer. Hè? Je bent een runner.
Een runner, precies. Podcastje op?
Nee, want ik loop altijd met een vriend. Dus een soort coaching wordt dat van al die gesprekken die komen erover. De hele week wordt doorgenomen.
Coach je hem of coach hij jou?
Doen we allebei. Ja,
een soort bilateraal coachen.
Ja, dat is de goedkoopste manier. Ja, wat heb jij gedaan?
Ik was dus met 2 collega's voor de verjaardag van een van de 2 naar de Lindenhof geweest. En dat is een waanzinnig goed aangeschreven restaurant in Giethoorn. Dus ik had me al voorbereid op om alle Chinezen te moeten ontwijken. Nou, dat viel gelukkig mee. Het restaurant zit aan de rand van het dorp. En wat me is bijgebleven is niet zozeer het eten. Maar wel het publiek waarmee ik was. Want van een van de 2 was het favoriete restaurant ooit. Dus die voelde zich daar als een vis in het water. En de andere, een ras Amsterdammer die het liefste gewoon vrijdagmiddag bij de Febo komt. Die in 1 keer in zo'n sterrentent zit. Die zich niet zo goed de houding wist te geven. En de dynamiek tussen die 2, briljant. Had ik voor geen goud willen missen.
Kunnen we daar op Instagram van meegenieten?
Ja, kijk maar even op Instagram bij @Gieling. En dan zie je een verbaasde blik over. God, dit hapje is wel heel erg klein.
Wat zit er nou weer in die kroket? Het eerste boek.
Measure What Matters by John Doerr. Thijs, wat zeggen de recensenten?
Measure What Matters is a must-read for anyone motivated to improve their organization. Former Vice President Al Gore.
Ooh.
Ja. Maar dat is nu niet alles hoor. Measure What Matters is a gift to every leader or entrepreneur who wants a more transparent, accountable and effective team. John Chambers, Executive Chairman of Cisco. Ook een grote management held, zeg maar.
Ja, het was een beetje cherrypicking voor de quotes bij dit boek. Want het staat er bol van. Jim Collins heeft er wat over geschreven. Sheryl Sandberg, Walter Isaacson, biograaf van Steve Jobs. Al Gore inderdaad. De lijst goes on and on. Want die, de schrijver hiervan, John Doerr, ja, die is eigenlijk een grootheid der grootheid door der grootheden in Silicon Valley. Hij is de topinvesteerder van Kleiner Perkins Kaufeld Buyers. In de regel altijd afgekort tot Kleiner Perkins. En dat is een venture capital firm opgericht in 1972. Die al heel vroeg heeft geïnvesteerd in bedrijven als Google, Slack, Stripe, Uber, Airbnb, Amazon. Enzovoort. Het is een beetje de VC's onder de VC's. In het boek Measure What Matters beschrijft hij eigenlijk hoe je ideeën omzet in haalbare doelen. Dus hij zit met dit boek helemaal niet op de ideefase, maar puur en alleen op de executie. Hoe kan je nou als ambitieus bedrijf doelen behalen? En hij heeft eigenlijk bedacht hoe je met Objectives and Key Results, OKR's, een onstuimige groei van een bedrijf in de goede banen kan leiden. En Doerr heeft die theorie meegenomen naar alle bedrijven waar hij na heeft geïnvesteerd. Zo kwam hij op een gegeven moment in 1999 in contact met, of iets daarvoor nog, in contact met twee studenten van Stanford, de universiteit. Ja. Die hadden een algoritmetje bedacht hoe je het web kon indexeren. En die hadden als grote doel om alle informatie ter wereld voor iedereen beschikbaar te maken. We hebben het hier natuurlijk over Google.
Ja.
Hij heeft daar toen een gok van 12,5 miljoen opgezet. Van, nou, dit zou wel wat kunnen worden. Mits ze zouden werken volgens zijn methodiek met OKR's. En Larry Page, een van de oprichters van Google, schrijft ook in het voorwoord hoe dat die methode Google heeft geholpen om die werelddoelen te behalen. En dat lees je terug in dit boek.
Wanneer moet je dit lezen, dit boek?
Dit boek moet je direct lezen. Elke organisatie, ondernemer, klein, groot, corporate, kan hier gewoon ongelooflijk veel van leren. Dus voor wie is dit boek? Nou ja, ik denk voor elke luisteraar die enigszins eindbeslisser is in de organisatie. Dat is wel belangrijk. Je moet wel iets te zeggen hebben, anders kom je er niet zo ver mee. Moet je het kopen, is het een cadeautje. Direct kopen. Het is alleen in het Engels. En volgens mij is hij nog niet in Nederland. Dus ik heb hem zelf van Amazon gehaald. En wanneer moet je het lezen? Ja, ga hem gewoon, maak er een paar uurtjes voor vrij. Werk hem Doerr. Notitieboekje erbij, want het is echt een werkboek. En gegarandeerd gaat je organisatie hier heel veel profijt van hebben. Doerr naar het tweede boek, Leadership Agility, van Ron Meijer en Ronald Meijers.
Ja, wat zeggen de recensenten?
Oh no, not another book about leadership. Trees are too important to be turned into books. But this book is different. Dat is Roger Dassen, Global MD bij Deloitte. En a refreshing, insightful journey into the exact science of leadership. Eric Rondola, CEO bij Philips Lightning.
Ik moet toegeven, ik kreeg het boek binnen en ik dacht, dat is een moetje. Een van de auteurs is een columnist van de MT. Dus ik dacht, oh ja, ik kan dit boek niet lezen. En ik dacht, hebben we weer agile en leadership. Maar soms moet je na het verrassen en het viel me meer dan mee. Ten eerste had ik niet goed gelezen. Ik dacht, weer agile leadership. Maar het gaat over leadership agility. Wat iets fundamenteel anders is. En het is eigenlijk wel heel erg nuttig boek, omdat het eigenlijk heel veel leiderschapshypes onderuit schopt. Ik denk een van de problemen met leiderschap is dat sinds het jaar 2000 wil niemand meer manager zijn. Sinds we office managers hebben. Maar iedereen wil een leider zijn. Want manager, dat is iets uit de 20ste eeuw. Weet je wel.
Klinkt een beetje stoffig.
Heel suffig. Ja, precies. En zij geven duidelijk aan van, nou, eerst, wat is leiderschap? Hè? Leiderschap is echt iets anders. Ze hadden natuurlijk Peter Drucker aan. Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen. En wat ze ook zeggen, je kunt iemand wel manager maken of CEO, maar dan ben je nog geen leider. Want je bent alleen leider als je volgers hebt. Dus als mensen je accepteren als leider. Maar wat ik het mooiste vond aan het boek is dat ze eigenlijk zeggen van, ja, onze neiging met leiderschapsboeken is heel erg om goeroes en om er een soort superhelden van te maken. Hè? Gaan we over Bill Gates lezen of Steve Jobs en wat een fantastische mannen. En zo moet je het ook doen. Maar zij zeggen eigenlijk, er is niet een soort recept voor wat goed leiderschap is. Er zijn niet 7 eigenschappen van effectief leiderschap. En als je die volgt, dan komt het allemaal goed. Nee, leiderschap is een beetje een ambacht. Het is gewoon heel hard werken. Maar dat is ook wel weer positief. Want dat betekent dus dat iedere Jan met korte achternaam kan het gewoon leren.
En want als je naar al die goeroes kijkt, die hebben ook niet weer het afgekeken van de anderen. Die hebben ook een beetje hun eigen stijl ontwikkeld, lijkt me.
Ja, en dat is wel knap. Maar een heel mooi model. Het is wel een werkboek. Echt een werkboek. Net als jouw vorige boek. Je moet er ook een notitieboekje naast houden.
Maar dat moet ik er wel van zeggen. Het is wel onwaarschijnlijk saai vormgegeven.
Ja,
dit doet me weer denken aan de collegeboeken van vroeger.
Het is ook eigenlijk een collegeboek. En daarom moet je het ook niet 's avonds in bed gaan lezen. Tenzij je een slaapprobleem hebt. Maar wat je wel goed kan zeggen, een soort schema's met verschillende leiderschapstijlen. En ze laten je eigenlijk, als je het boek doorwerkt, een beetje ontdekken van wat is nou de leiderschapstijl die het beste bij mij past. Want ze zeggen, het is niet goed of slecht. Je hebt niet deze leiderschapstijl werkt wel en die niet. Reflectief of proactief. Hè? Dus dat je eerst alles uitdenkt en dan dingen uitgaat voor. Of dat je gewoon begint en daarop reageert. Hè? Dat zijn twee verschillende manieren. En die kunnen in verschillende situaties, maar vooral ook bij verschillende personen beter of minder goed uitpakken. Dus ze geven je eigenlijk heel veel handvatten van, hey, hoe zit ik in elkaar en wat voor leiderschapstijl past daarbij? En natuurlijk, er komen ook wel weer een paar prachtige quotes voorbij.
Voor wie is het nou precies?
Ja, je hoeft niet de baas te zijn om een leider te zijn. Hè? Stel dat je een zwakke manager hebt.
En er zijn er veel van.
Precies, dan is het juist heel goed dat je dit boek leest en zelf de leiding neemt. Hè? Je kunt dus de leider zijn zonder manager te zijn.
Dus voor het aspiratieniveau van leiders is het goed?
Ja, is het heel goed.
Wanneer moet je het lezen?
Als je een beetje fris bent. Ik zou dit niet 's avonds gaan lezen. En niet op vakantie. Maar het is even studeren.
Ja, want het kost denk ik wel het moeite om het op te pakken. Ze hebben ook een ontzettend saai stokplaatje van een paar mensen in een kano op de voorkant gezet.
De uitgever had het ietsje frivoler uit moeten pakken. Want het is wel goed geschreven. Weet je? Het is niet zo dat het slecht geschreven. Het is wel leuk geschreven op zich.
Ja, maar
het
ik kijk dan toch ook altijd wel een beetje naar de. Ja, je don't judge a book by its cover. Maar ik kijk er toch altijd een beetje naar hoe het is vormgegeven. En dan krijg je toch echt wel jeuk op hele bijzondere plekken.
Nou, ik vind het wel een beetje makkelijk om het bij. Maar goed, ik moet zeggen.
Jij bent enthousiast, ja. Dat is heel goed. Ja. Tot slot, kopen, cadeautje?
Nee, die moet je kopen. Ik bedoel, je geeft ook mensen geen grammatica boek cadeau. Dit is een werkboek, dat geef je niet cadeau. Dat koop je en daar ga je op zitten blokken.
Precies.
En op het einde ben je echt een stuk wijzer. Dus je moet dit kopen.
Dan gaan we door met ons interview van deze aflevering. En dat is best een bijzondere. We hebben gesproken met gedragspsycholoog Dan Ariely. Mr. Ariely, can you tell us in a nutshell what this book is about?
In a nutshell. The book is about the mistakes, at least some of the mistakes we make when we spend money. And a little bit about how we might be able to do things better.
Is there something what really surprised you when you were doing your research for this book?
The problems with money have been with us for a long time. It's not new, of course. But one of the things that has happened in the last few years is that payment methods have becoming easier and easier. So we have Apple Pay and Android Pay. And all of those things make us think less about opportunity cost of money. So when you live in a world in which you work with cash, you see the cash leaving your wallet. And you see the cash leaving your wallet and you at some level understand that you're giving something up. The moment you move to digital currency and to things that are thoughtless, like waving or Apple Pay or Android Pay, it becomes even harder to think about what exactly are you giving up. So I think it's more timely to think about the psychology of money now when spending is becoming easier and easier and more thoughtless. So 2,000 years ago, we basically saved with goats, chickens, cattle. And the nice thing about saving in livestock is that you can come home at night and you can see how many goats your neighbor has. And we could compete on savings. And of course, as we invented money and we invented digital money, we took this activity called saving and insurance and we made it invisible to ourselves, to our family, to our neighbors. And we took this other activity called spending and made it extra visible. So now we have a competition between two things. We have a competition between something that we don't see and a competition between something that is very, very, very visible. And of course, it does change behavior in a big way. So think, for example, about the zip code lottery in Holland. My understanding is that you have this type of of a lottery that all the people in a zip code win if they bought a ticket.
Yes.
And the people that did not buy a ticket get the joy of living next to somebody who just got much richer. And they will get to wake up every morning and they will get to say, why did I make this stupid mistake? Why didn't I buy that lottery ticket? And of course, this is a very morally dubious decision by your government to allow it. And, you know, we can talk at length about how lottery tax the poor and so on. But the point is that we are competitive. We would compete on anything. And the design of the environment will get us to compete either on good things or on bad things. And this idea that money became invisible and saving became invisible, insurance became invisible, I don't think it was by design, but I think this is the outcome. So the point is that I think we need to really think about the design of money. We're kind of an amazing period of time where money is moving to be digital. As long as money was physical, there was not that many things we could do with it. But now when it's digital, we could decide how we want to treat it. We can decide if we want to create an electronic wallet that we get people to spend without thinking and spend more, or do we want people to think more carefully and spend less? Do we want to help people spend the right way? And it's kind of our decision as consumers, as app developers, as banks, and so on. And I'm really hoping that we'll make some good decisions in that regard.
Okay, isn't that really difficult? Because I've read your book and I got some feeling of helplessness. That maybe can you tell us a pitfall of yourself in dealing with money, in spending it?
So first of all, of course it's difficult. you know, one of the big lessons from behavioral economics is that the environment matters, right? If I give you just a credit card and that's your only payment tool and you can wave it across, it's going to be very hard to think about money. But when I say we, I mean startups or banks, right? So there's some really interesting startups that are helping people to think better about money. So I'm optimistic that we can design, we as a society, we can design technologies that actually help us to think about money better, not just about spending. Now, in terms of my own spending, one of the tricks I use with myself, and we've tested it, actually works generally very well, is to think about our discretionary spending as a whole category. So, much like the fact that it's really hard to count calories, if you counted calories for everything, it will drive you crazy. The same thing is true for accounting. If you try to budget everything, it just drives you crazy, and most people stop. Like every coffee, every beer, every it's just maddening. So people stop. So we find that a better approach is to say, take all your discretionary spending and categorize it together. It's beer and going out and taking taxis and buying groceries. All the discretionary spending that you can modulate, put it in one bucket and think about it as one bucket. The second thing is don't just look at it backward, but look at it forward. So let's say you want to spend 1,000 euros a month on discretionary spending, put all that money on a prepaid card and see how it's running down. Don't just count it later and then come back and say, oh, it actually was higher than I planned to, but have something proactive that helps you. Also, don't do it on a monthly basis, do it on a weekly basis. If you plan your budget on a monthly basis, people spend way too quickly. And if you do it on a weekly basis, start the week on Monday, not on Friday. If people start the week on Friday, they end up spending way too much on the weekend and they run out. If you start the week on Monday, you basically are saving money for the weekend and spending in a much better way.
One of the things that you write in the book is that sometimes as a business, it's better to let people pay beforehand, before the experience. Why is that?
Yeah. So this is all about the pain of paying. And the pain of paying is the idea that not all payment methods help us experience the same amount of joy. One of the saddest, but you know, most efficient way are casinos. And think about how casinos work. They basically say, you're going to lose money over the night in this casino, but we don't want you to think about every loss separately, right? Because then you'll probably stop. You'll say, I lost enough. Let's stop it. So they say, let's get you to have one big loss. Let's get you to come and take money and switch it into chips. And when you switch it into chips, it's kind of prepayment. You basically say, I've already paid for all this. I'm going to lose it at some point. I don't know exactly how, but now losing it is easier. And this is despite the case that you can always take the chips and translate them back into money, but people don't. They basically kind of in their mind allocate those chips to losing in the casino, and they don't stop until they don't lose everything. So it's a really mixed blessing to have no pain of paying. It's good from time to time. It's not good when it happens all the time.
Mr. Ariely, last but not least, we all want to be more sensible with money, but please tell us, where should we start?
Okay, so I think that the best thing to start is to think of saving money as a journey and not as a one-time decision. Because look, the reality is that people should not be miserable. At the end of the day, we should have a happy life. The question is, what kind of things are we spending on that don't give us as much happiness as we think they should? So if I would give you an advice, I would say, go back to your credit card statements and look at all the things you've been spending money and ask yourself, what are the things that you spend money on that don't end up giving you much happiness? By the way, when we do it on average for people in the US, it's often going out. People feel that they spend way too much money going out and they don't get a lot of happiness from that. So I would say take a reflective view, look backward in all the things you've done, and then think to yourself, what are the things that I'm spending money on that don't get me much happiness? And then what I would do is I would start by cutting those things out and actually make sure that indeed you're not much more miserable. And then I would move to the next step and say, what else can I reduce? And I think it's kind of a journey that instead of kind of starting to spend in a habitual pattern without thinking about it, we actually reflect once in a while about the relationship between what we spend money on and what truly brings us happiness.
Mr. Ariely, can we thank you very much for joining us on our show? Take care.
Thank you. Take care.
Bye.
Ja, hij was nog in het nieuws, hè, meneer Ariely. Nadat wij dit interview hebben gedaan.
Nadat we dit interview hebben gedaan, kwam in het nieuws dat een aantal mensen zijn onderzoeken die hij heeft uitgevoerd voor zijn vele boeken, dat ze die hebben nagebootst en dat ze op hele andere resultaten uitkwamen.
Ja, want dat onderzoek, dat was, dan lieten ze mensen die 10 geboden lezen. En als je die van tevoren las en daarna ging je een soort spelletje doen met geld of weet ik wat, dan bleek je een hoger moreel en ethisch besef te hebben, omdat je dat die 10 geboden had gelezen. En dat blijkt nou dus, dat hebben ze over de hele wereld hebben ze dat proberen te reproduceren en dat lukte niet. En ik dacht, op basis van die theorie hebben heel veel bedrijven zo'n mooie slogan aan de muur hangen van dit is
ethisch moreel besef.
Maar dat werkt dus allemaal niet.
Maar goed, to be fair, volgens mij als je 80% van de wetenschappelijke onderzoeken nog eens een keertje gaat doen, dan kom je op weer andere
resultaten. Zeker in de sociale psychologie. En dan wil ik nog even naar het boek zelf. Wat vonden we ervan?
Ik moet zeggen, ik heb beter werk van de heer Ariely gelezen. Hij heeft natuurlijk samen geschreven met Jeff Chrysler. Ja, ik ben er niet kapot van. Wat mij is bijgebleven uit het boek is bijvoorbeeld een klein dingetje als betaal je vakantie vooraf. Dan heb je de betaalpijn naar voren gehaald. En dan geniet je er uiteindelijk meer van tijdens je vakantie. Nou, simpel trucje. Goed te doen. Maar om nou te zeggen dat het me echt wereldschokkende inzichten over geld en mijn eigen gedrag heeft gegeven. Nee.
Ik heb veel leuker inzichten gelezen. Wat mij vooral bij is gebleven is dat die Jeff Chrysler, laat hij weer auto's gaan maken. Nee, want je schrijft het heel anders. Maar die man is comedian.
Ja.
En hij is helemaal niet grappig. Hij is zelfs uitermate flauw.
En wij hebben flauwe humor, Thijs. Maar
precies.
Dit boek is wel echt zo flauw dat wij ook allebei zoiets hadden.
Hij is echt de king wat dat betreft.
Man. Open deuren.
Terwijl zijn anekdotes, en dat hoor je in het interview ook net, die zijn vaak al leuk aan zich. Daar heeft die lolligheid is helemaal niet nodig.
Gemaakte lolligheid. Ja, gemaakte Amerikaanse lolligheid.
Jammer.
Walgelijk.
Ja, jammer van op zich een grappig boek.
Ja. Op zich nog steeds leuk om cadeau te geven.
Het is een cadeautje, ja.
Cadeautje aan mensen, aan vrienden die wat moeilijk met geld kunnen
met
omgaan.
Met een gat in de hand. Ja, lijkt me een uitstekende. Laatste boek alweer.
We gaan naar het laatste boek. Ik vond het een bijzondere keuze van je, Thijs.
Ja.
Het is De Hand van Van Gaal. Hugo Lochtenberg heeft geschreven, journalist bij NRC. De recensenten. Een onwijs leuk boek. Edwin Evers.
Nou, is dat
Radio 538.
Lekker inhoudelijke recensie.
Oh, lekker
hè?
Inhoudelijk. En deze vond ik ook wel heel aardig. Niet onaardig geschreven door de heer Van Gaal zelf.
Kijk, nou ja, dat is van hem dat is dat het grootste compliment dat je kunt krijgen.
Dat krijg je niet snel mee.
Ja, het is inderdaad een onmerkelijke keuze. Ik zal ook heel eerlijk zijn dat Hugo een oud collega van mij is. Dus hij belde mij, ik heb een boek geschreven, moet je lezen. Ik zei, ja, een voetbalboek. Moeten wij nou met een voetbalboek?
Ja.
Maar het leuke is, het is eigenlijk een leiderschapsboek. En het is ook leuk gewoon voor voetballiefhebbers, want er staan een hoop anekdotes in en zo. Maar je kunt er ook echt leiderschaps aan lessen uithalen. En,
ja, Louis van Gaal, help me even. Ik weet dus helemaal niks van
dit
van
is
voetbal.
Een meneer, die is coach. Nee, Van Gaal is natuurlijk ooit is succesvol bij bijna alle clubs waar hij werkt. Bij Barcelona, bij Bayern München en vroeger bij Ajax natuurlijk de Champions League gewonnen. Maar het mooie is, we gaan even terug naar het vorige WK. En nu is er ook een WK aan de gang. Het vorige WK deed Nederland wel mee. Maar ook toen leefde het niet echt. Want we hadden eigenlijk, nou ja, steltje prutsen overdreven, maar het waren geen... We hadden eigenlijk maar twee goede voetballers. Robin van Persie en Arjen Robben. En een hoop waterdragers. En dat team niemand verwachtte wat straten waren niet oranje gemaakt. En er was weinig leven in Nederland op het gebied van voetbal. En Van Gaal wist met dat matig getal in de team derde te worden. Nou, even terug naar leiderschap. Kijk, als je een bedrijf groot maakt, heb je 5 jaar de tijd of 10 jaar de tijd. Hij had 12 weken om van een groep matige voetballers om daar wereldkampioen mee te worden. En dat is een soort pressure cooker. En daar kun je dus echt aan leren hoe je in korte tijd mensen zo motiveert en een doel bereikt. Key objectives, wat waren het?
Objectives en key results.
Precies.
Objective is dan inderdaad wereldkampioen worden. Ja. Key result, nou dat moet je dan maar gaan bedenken hoe je dat
doelpunten maken,
doelpunten
denk ik
maken,
dan.
Veel ja. trainen, veel slapen.
Precies. En wat is nou dat geheim van Van Gaal? En dat vind ik wel leuk, lees je ook echt in het boek door. Het eerste is niets, maar dan ook helemaal niets aan het toeval overlaten. Je denkt zo'n voetbaltrainer is een beetje intuïtief, niet.
Ben je coachen, hè? Mensen in hun kracht zetten, nope.
Hij verzamelt data van de weet ik hoeveel wedstrijden. Laat alles filmen. Alle getallen komen voorbij. En dan maakt hij een plan en dan is het stick to the plan. Dus hij kreeg die voetballers in de kwalificatie voor het WK natuurlijk al bij elkaar. En hij zag al van ja, dit zijn niet echt briljante voetballers. We zitten in een pool met wereldkampioen Spanje. In principe gaan we hier dramatisch verliezen. Dat dacht ook heel Nederland terecht.
Ik kan me voorstellen.
En zij zitten te kijken, wat kunnen we nou doen? Om wel te winnen. En toen kwam hij op het idee van ja, eigenlijk na al die wedstrijden van bijvoorbeeld Spanje te zien, zag hij dat ze zo na de 70ste minuut een beetje wel die voetballers moe. Toen dacht hij, oké, wat wij moeten doen is de boel achterin dichtbouwen. Hè, we gingen voor het eerst met 5 verdedigers spelen. En gewoon een beren goede conditie hebben, zodat we op het eind van die wedstrijden het verschil kunnen maken. Nou, dit is ook gebleken. Hè. Spanje versloegen we met 5-1. Maar liefst ook een beetje geluk. Maar Hij heeft die spelers over de kling gejaagd qua conditie. En ook verteld waarom. Van je jongens, jullie zijn gewoon niet zo vreselijk goed. Dus dan moet je maar harder werken.
Nou, heb ik zelf een hekel aan 3 dingen. Dat zijn trage computers, SP'ers en voetbal.
En voetbal, hè? Ja.
Is dit boek ook voor iemand als mij geschikt?
Nou, ik denk dat je wat dingen over kunt slaan. Dat zijn al die ruzies over voetbal international en zo. Dus dan
precies, gewoon doorbladeren.
Maar hoe die met mensen omgaat en hoe die het beste uit die jongens weet te halen, dat is denk ik wel echt leerzaam. Ja,
voor wie is het boek?
Voor mensen die van voetbal houden en voor mensen die in korte tijd met een team een hoog doel moeten bereiken.
Wanneer moet je het lezen?
Dit is leuk voor op vakantie of nu tijdens het WK. Ja.
En tot slot, Cadeautje?
Dat is een cadeautje.
Cadeautje. Ja. Cadeautje voor wie?
Voor iemand die niet... Nee. voor vrouwen die niet van voetbal houden.
Ik neem ze ook mee.
Ja, neem maar mee. Nee,
en dus niet onaardig geschreven.
Niet onaardig geschreven. Niet onaardig precies. Geschreven. Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen, Remy.
Ja, tips. We sluiten altijd af met tips from around the web. Wat is ons opgevallen? Wat moeten mensen zien, kijken, horen, voelen? Ik had zelf eigenlijk twee tips die ik even heel snel wil behandelen. Allereerst is een documentaire op Netflix genaamd The Defiant Ones. En die gaat eigenlijk over hoe Beats by Dr. Dre, het merk wat uiteindelijk voor 3 miljard door Apple is gekocht, groot is geworden. Het is bijna een filmische biografie van Dr. Dre en zijn co-founder Jimmy Iovine. En het is een prachtig gemaakt vier afleveringen van ongeveer een uur over hun rol in de muziekindustrie en hoe zij groot zijn geworden. Prachtig gemaakt.
Binge-watch waardig. Kijk.
En een tweede is een must listen. En dat is een podcast van Stephen Fry. En die heet The Great Leap Years. En daarin beschrijft hij met die prachtige, mooie vertelstem van hem over gebeurtenissen en mensen uit de geschiedenis. Uit de recente geschiedenis, maar ook van ver verleden. In de eerste aflevering gaat hij bijvoorbeeld in over de Gutenberg Bible. Mensen en gebeurtenissen die ons leven radicaal hebben veranderd. En hoe dat is gebeurd. Echt een must listen. Dus gelijk abonneren.
Ja, ik ga gewoon door met Stephen Fry. Een must read dan is zijn boek Mythos.
Nieuwste boek, hè?
Ja, over Griekse mythen. En fantastisch. Ja, vooral, kijk, ik ben niet. Ik heb geen gymnasium gedaan. En in Nederland horen we die verhalen te weinig. Maar het is prachtig geschreven. Die mythe heeft hij op toegankelijke manier opgeschreven. En bij mij viel de hele tijd kwartjes. Oké, daar komt dat woord vandaan. Oh, daar is die uitdrukking vandaan. Heel erg mooi geschreven. Echt.
Wat een multitalent is dat.
Dat moet op vakantie. Ja, inderdaad. Fantastisch.
Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Dank jullie wel voor het luisteren. En wil je ons nou een groot plezier doen? Zou je dan een recensie willen achterlaten bij iTunes of bij een van de andere platforms waar je deze podcast luistert? Dat helpt namelijk de podcast beter gevonden te worden voor andere mensen die geïnteresseerd zijn in de lessen uit businessboeken. Wil je nou een van de boeken bestellen die we hier hebben besproken? Ga dan even naar businessbookspodcast.nl. Daar staan ze allemaal keurig netjes op een rijtje.
Ja, en de volgende keer spreken we waarschijnlijk met Ben Tichelaar over zijn nieuwste boek.
De Ladder.
Ja, en we gaan kijken welke boeken je op vakantie mee moet nemen.
Welke boeken moeten in de reiskoffer mee?
Precies.
We zien je graag, of we horen je graag, de volgende keer.
Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of SoundCloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.